steeds gehoord. Zo goed, dat wij niet meer hoeven.
Mag geen vat het samen, maar ik twee keer voor nodig had. Beetje lang halen.
Als je weer dingen gaat vertellen, is het weer, oh ja, oh ja, ja, oh ja.
Nou, dit was wel het hoofdthema, de gerechtigheid van God, die in het evangelie openbaar wordt. Het stond in Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat was de kerntekst. Dat was de, hoe God rechtvaardig is en wat hij dan voor rechtvaardigheid is, dat dat de boodschap is die Paulus gaat brengen. Vorige keer ook iets, heel kort iets gezegd over de aanleiding van de Romeinenbrief. Dat dat niet helemaal helder is, wat nou de situatie precies was. Maar in ieder geval geeft Paulus aan de gemeente in Rome, die hij nooit bezocht had nog, geeft hij een soort samenvatting, overzicht van een aantal basisuitgangspunten van het evangelie, die kennelijk van belang waren voor die gemeente daar, waar je Joodse christenen en niet-Joodse christenen had, die op een bepaalde manier toch met elkaar in de knoop lagen. Nou, vorige keer ook al heel kort gezegd, Romeinen 1 tot 8 is het leerstellige deel. Romeinen 12 tot 16 het praktische deel, de consequenties die daaruit volgen, hoe je dan rechtvaardig leeft. En daartussenin, die drie hoofdstukken, Romeinen 9, 10 en 11, die gaan over Israël. Eigenlijk de vraag, als God rechtvaardig is, hoe zit het dan met zijn eigen volk Israël? Is hij daarin misschien toch onrechtvaardig? Of hoe zit dat dan? Dat staat dan in die hoofdstukken. Romeinen 1 tot 8, had ik vorige keer geloof ik ook al gezegd, dat die ook een soort opdeling kennen. Verschillende opdelingen. En het stuk wat we vorige keer besproken hebben, tot en met hoofdstuk 5 vers 11, dat is het eerste grote blok van het leerstellige onderwijs. En eigenlijk gaat dat grote blok over onze zonden. Over dat wat tussen ons en God staat, wat God heeft weggedaan. En hoe God ons van negatieve zondaars, mensen die alleen maar verkeerde dingen hebben gedaan, positieve rechtvaardigen heeft gemaakt. Dat zijn mensen, als God naar ons kijkt, dan ziet die mensen die een positieve daad van rechtvaardigheid hebben voortgebracht. Dus mensen die rechtvaardige dingen doen. Dus niet alleen maar zondaars die hun zonden zijn weggenomen en weer Adam onschuldig voor God staan, maar mensen die God als rechtvaardige bestempelt. Mensen, als God moet zeggen van, wat heeft hun leven voor waarde? Dat God zegt, dit zijn mensen die rechtvaardige dingen doen. Die rechtvaardige daden verrichten. Dit zijn rechtvaardigen. Dat is dat eerste stuk wat we besproken hebben. En dat gaat door tot Romeinen 5 vers 11. Romeinen 5, het laatste stuk, dat is een soort, bijna een soort lofzang, waarin Paulus roemt en besprijst in de dingen die God gedaan heeft. En vanaf 5 vers 12 begint een nieuw deel. Tot en met hoofdstuk 8. En als je het gewoon leest, dan denk je van het gaat een beetje over hetzelfde. Het gaat allemaal over hetzelfde. Maar als je probeert te ontdekken van wat is nou het thema wat Paulus dan aansnijdt, gaat hij eigenlijk over andersoortige dingen hebben. Waar hij in hoofdstuk 1 tot 5 heeft over zonden, heeft hij in hoofdstuk 5 tot 8 over zonde. Het onderscheid kennen jullie? Zo tussen zonde en zonden.
Heel simpel, enkelvoud en meervoud, maar dat is het, denk ik niet.
Ja, maar dat is het niet aan.
Zonde meer wat je zelf aan verkeerde dingen doet, aan zonden doet. En de zonde meer.
De zonde zou niet overleven. Als tegenstelling over dat je wel zonden doet, maar zonde is het algemeen begrip.
De macht van de zonde.
Ja. Zonde in Romeinen in ieder geval, in het enkelvoud, is heel wat anders dan zonden in het meervoud. Zonden zijn zondige daden. De zondige dingen die je doet. De verkeerde dingen, de overtredingen enzovoort die je doet. En waarom God je moet veroordelen. De zonde die hier wordt genoemd, dat is een geestelijke macht die in je leven werkzaam is. Het wordt ook wel met erf zonde aangeduid. Ik kom zo meteen even dieper te bespreken wat er precies mee bedoeld wordt. Maar het is dus het beginsel wat je als mens in je hebt en wat zondige daden gaat voortbrengen. Net als dat je een boom hebt, als een boom rotte appels voortbrengt, dan is dat een teken dat er een probleem aan die boom is, dat die boom van binnen ziek is. En die ziekte van die boom, die komt pas tot uitdrukking als de vruchten aan die boom komen. En die vruchten, die zijn dan bedorven, die zijn rot, omdat er ziekte in die boom zit. En dat is eigenlijk het hele principe. Wij brengen als mens verkeerde dingen voor, zondige daden, zonden. En dat komt omdat we van binnen een probleem hebben. Dat er een zondige natuur is, een zondige macht in ons leven, die als het ware die zondige daden voortbrengt. En de Heer Jezus, die is gestorven om onze zondige daden uit te delgen, om daar verzoening voor te doen. Maar Romeinen 5 tot 8, die gaat verder om ook aan te geven dat de Heer Jezus ook gestorven is om die macht van de zonde in ons leven te breken. Om die macht van de zonde weg te doen en om daar iets anders voor in de plaats te stellen. Iets wat ons in staat stelt om als rechtvaardigen te leven en om geen zondige daden voor te brengen, maar rechtvaardige daden voor te brengen. En dat is het thema van Romeinen 5 tot Romeinen 8. Dat is eigenlijk dus een heel ander thema rondom verzoening en zondevergeving dan van die andere hoofdstukken. Maar het houdt ermee verband. Het een kan niet zonder het ander. En in feite heb je beide nodig. Als God alleen maar gezegd zou hebben, ik ga die zondige daden vergeven, dan zouden we heel ons leven zondaars blijven, wat in sommige kerken ook wel geleerd wordt. Je bent zondaar tot de dood. En elke dag doe je verkeerde zonde, verkeerde dingen, je doet zonde, maar gelukkig elke dag is de genade van de Heer Jezus er en dan beleid je het weer. En elke dag dan kom je opnieuw bij het kruis en neemt God je opnieuw aan. Als zondaar enzovoort is de herstel. En de volgende dag sta je erop en dan heb je weer een gedachte en dan doe je weer een zonde en begint het hele cirkeltje weer van onder, van begin af aan. En die cirkel wordt in sommige kerken gepredikt. Je blijft zondaars tot je dood. Je blijft eigenlijk tobben tot de dood als christen. Het is eigenlijk totdat je sterft een en al een lijdensweg van proberen tot Gods eer te leven. Dat lukt niet. En dan ga je hem weer beleiden. En dan zoek je Gods wil maar weer. En dan probeer je het maar weer eens een keertje. Maar dan lukt het weer niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Terwijl als ik Romeinen 5 tot 8 goed begrijp. Dat God eigenlijk zegt. Van nee. Ik heb ook voor die macht van die zonde een oplossing. Ook daarvoor is mijn zoon gestorven. Ook dat probleem is opgelost op het kruis van Golgotha. En het legt de basis voor een heel nieuw leven. Een leven waarin je als christen niet hoeft te zondigen. Nou, standaard als je dit zegt, je hoeft als christen niet te zondigen, dan worden de wenkbrauwen gefronst. En dan wordt er meteen gezegd van, welke planeet kom jij? Ja, hoe kun je nou vast, waar kom ik net vandaan? Maar dit is waar de Bijbel, wat de Bijbel wel zegt, als christen is de bedoeling dat je niet zondigt. En het kan heel vervelend zijn, omdat het kan ook heel mooi zijn om dat zo te doen. Het staat ook op een andere plaats in de Bijbel. In Johannes 2, vers 1, voor diegenen die Bijbel hebben, is de andere apostel. In 1 Johannes 2, vers 1 zegt Johannes, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. De bedoeling van het onderwijs van Johannes is, dat je als christen niet zondigt. Dat je onderwijs krijgt, en dat je de kracht krijgt van God, zodat je niet zondigt. En ook niet hoeft te zondigen. Johannes zegt in diezelfde brief, christenen die zondigen, de kinderen van God, die zondigen niet. Ze wandelen in het licht, ze leven in het licht. En ze wandelen in liefde. En als je zondigt, dan ben je uit de boot. Niet voor op christenen van toepassing. En tegelijkertijd zie je hier in 1 Johannes 2. En als iemand zondigt, dan hebben we voorspraak bij de Vader. Dus tegelijkertijd die realiteit. Hij schrijft ons zodat we niet zondigen en niet hoeven te zondigen. Maar het kan toch gebeuren dat je zondigt. En gelukkig dan is die oplossing van God dat je die zonde kwijt kunt raken. Hetzelfde vind je in Romeinen. God heeft ons als het ware veranderd. En het kruis van de Heer Jezus is voldoende om ons een nieuw leven te geven. Zodat we niet hoeven te zondigen. En toch kan het af en toe voorkomen dat je toch zondigt. En dan zul je ontdekken dat het kruis van de Heer Jezus er weer is. Om jou als het ware daarvan te verlossen. En een nieuwe start te maken. Maar in principe heeft God ons bekwaam gemaakt om als zondeloze mensen door het leven te gaan. Niet omdat wij zo goed zijn, of omdat wij zoveel bijzonder zijn, maar omdat het werk van God in ons is geweest toen hij, de Heer Jezus aan het kruis, zond, heeft niet alleen onze zondige daden weggedaan, maar heeft hij ook het probleem in ons hart van onze zondige natuur opgelost. En heeft hij ons tot nieuwe mensen gemaakt. Tot zover, helder? Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Nou, Romeinen 5, vers 12. Dat hangt een beetje van de vertaling af. De NBV die zal er wat soepeler van gemaakt hebben. Maar eigenlijk is dat vanaf vers 12 tot het eind ongeveer één zin. Die gaat tot het eind van het hoofdstuk, ook met een paar tussenzinnen. Maar de zin, die begint eigenlijk in vers 12. En die gaat dan verder in vers 18. En dat stuk van vers 13 tot 17 is een tussenzin. In vers 12, daar zegt Paulus in mijn vertaling, daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat alle gezondigd hebben, vers 18, zoals dus door één overtreding tot alle mensen, zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot veroordeling strekt, zo ook strekt het door één gerechtigheid tot alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Dus wat Paulus in dit hoofdstuk doet, zegt hij van kijk, het probleem bij de mens is ontstaan door één mens. Welke mens was dat? Adam. Wie zondigde de eerste? Wie zondigde de eerste? Goeie vraag, hè?
Ja, dat is Eva.
De mannen houden het op Eva. In 1 Timotheus 2 vers 14 staat, Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Dus van de vrouw wordt gezegd dat ze in overtreding viel door verleiding. Maar in Romeinen 5, daar wordt eigenlijk Adam van woorden gesteld. Daar gaat het over één daad, een bewuste daad van Adam, die als het ware toen hij zijn vrouw zag, die van de vruchtappel, wat het mogen geweest zijn, gegeten had, die moest kiezen, kies ik voor God en zeg ik dag tegen mijn vrouw, daar ga ik niet meer mee, of kies ik voor mijn vrouw en zeg ik dag tegen God. Nou, die keus van Adam, die wordt eigenlijk in Romeinen 5 als het begin van de zonde genomen. En als je dat van de diepdenkwereld, dan is Eva het slachtoffer van de list, van de Satan. Misschien maar half toerekeningsvatbaar, lijkt het dus er even door te gaan. Maar Adam heeft heel bewust gekozen om Gods gebod te overtreden. En hij zondigde. Nou, wat Romeinen 5 dan doet, hij zegt van kijk, er zijn eigenlijk in de geschiedenis van de mensheid twee belangrijke daden gebeurd. De ene daad, dat was de daad van Adam in de Hof van Eden, toen hij zondigde tegen het gebod van God. En die had consequenties voor al zijn kinderen, voor het hele menselijke geslacht. En er is een tweede daad geweest van de Zoon van God, die zijn leven gegeven heeft. En die daad van gerechtigheid in plaats van zonde, die heeft consequenties voor al die mensen die zich aan hem verbonden hebben. Dat is eigenlijk waar Romeinen 5 over gaat. Als je nou precies leest in vers 12, dan staat er dat er door één mens de zonde de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. Had God ook gezegd tegen Adam en Eva, als je van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, de dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, wat de dood was die daaruit volgde, welke dood volgde daaruit? Uit de daad van Adam en Eva? Ze zouden sterven, zijn ze gestorven?
Direct.
Ja, op wat voor manier zijn ze gestorven?
Ik heb nu al een enig antwoord gegeven.
Geestelijke dood, lichamelijke dood.
De drie doden als gevolg van de zondeval zijn de geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood. De geestelijke dood, de scheiding tussen God en mensen die daar ontstond, als het niet tussen mensen er beschrijft, wordt er gezegd dat we dood zijn in misdaden en overtredingen. Die afstand tussen mensen en God, Efeze 2. De afstand tussen mensen en God, dat is eigenlijk een gevolg van de zondeval. Dat God tegen Adam zegt, van, nou moet je hier maar weg, want ik kan niet meer met jou in gemeenschap wandelen. Dat is een gevolg van de zondeval. De tweede dood die volgde, is de dood die in de schepping was. De schepping zou doornen en distelen voortbrengen. Tekenen van de dood. En de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, zegt Romeinen 8. Aan de vergankelijkheid onderworpen. Dus de dood die heerst in de schepping is een gevolg van de zondeval. Maar ook de eeuwige dood is ook een gevolg van de zondeval. Want in Openbaring 20, daar staat 21, dat de doden voor de troon verschijnen en dat ze allemaal geoordeeld werden naar hun werken. En op basis van hun zonden worden de mensen straks geoordeeld en in de poel van vuur geworpen. Dat is een gevolg van de zondige daden die als het ware voor het eerst door Adam geïntroduceerd zijn. Dus al die drie soorten dood zijn eigenlijk het gevolg van de zondeval. En al die drie soorten dood zijn door het kruis van de Heer Jezus opgelost. De geestelijke dood is opgelost doordat de Heer Jezus ons opnieuw in contact met God gebracht heeft. Onze zondige daden, die zijn vergeven, die zijn weggedaan op het kruis van Golgotha. En de macht van de zonde in ons leven, die is geoordeeld op het kruis van Golgotha. Doden. De geestelijke dood is opgelost doordat de Heer Jezus ons opnieuw in contact met God brengt, opdat Hij ons tot God zou brengen, met God in contact zou brengen. De zondige daden die zijn vergeven door het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus die met zijn bloed verzoend heeft. En de macht van de zonde, het derde, de eeuwige dood, die is als het ware door Christus geoordeeld en God heeft ons nieuwe mensen gemaakt. Hij heeft die macht van de zonde gebroken en ons in staat gesteld om nieuwe mensen, niet een kopie van de eerste Adam, maar een kopie van de laatste Adam te worden. En dat is het onderwerp van nu. Dat is dus de erfzonde. Het is niet de erfschuld. Erfschuld zou betekenen dat als Adam en Eva zondigen, en omdat zij in de hof het gebod van God hebben overtreden, dat ik als een kind van Adam gestraft word door God vanwege de zonden, de verkeerde dingen die Adam en Eva toegedaan hebben. In sommige kerken wordt het wel zo gezegd. Dat wij als het ware mede schuldig zijn met Adam voor het eten van die appel. Vind ik nergens in de Bijbel terug. Elk mens zal voor zijn eigen daden in moeten staan, zegt Ezekiel. God oordeelt iedereen en zijn eigen daden. Ezekiel 3, Ezekiel 18. En een kind wordt niet veroordeeld om de zonde van zijn vader. En een vader wordt niet veroordeeld om de zonde van zijn kinderen. Dat is erfschuld. Die bestaat denk ik niet. Dat ben ik zeker van niet. Maar erfzonde bestaat wel. En erfzonde wil zeggen dat als ik kinderen krijg, dat die kinderen op mij lijken. En omdat ik een zondaar ben van nature, hebben mijn kinderen de macht van de zonde inwonend. Nou ja, goed, als je kinderen hebt, dan zie je dat wel. Je ziet op een gegeven moment uit het niets, dan komen de leugentjes of het graai in de koektrommel of wat er nog meer voor het vechten op straat. Met je vriendjes of niet. Dat komt van nature boven. Daar hoeft een kind niet zo heel veel voor te doen. Het zit er gewoon in. En dat is de erfzonde. Dat is de macht van de zonde die sinds Adam de mensen plaagt. Hier staat het in Romeinen 5 vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Die zonde is dus in de wereld gaan regeren. En door de zonde is ook de dood in de wereld gekomen. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Niet zozeer omdat ze allemaal last hebben van die zonde, maar omdat ze allemaal gezondigd hebben. Dat wil dus zeggen, we hebben de macht van de zonde. Die gaat van vader of zoon over. En de kinderen, zodat die dezelfde inwonende zonde hebben, die erfzonde, gaan ze op een goede dag ook zelf zondigen, verkeerde dingen doen. En omdat ze alle mensen ook verkeerde dingen doen, zijn ze ook allemaal onderworpen aan de macht van de dood. Doordat die zonde als het ware van vader op zoon wordt overgegeven, van moeder op zoon, moeder op dochter, kwaad en verkeerde, rotte vruchten in zijn leven voortkomen. En God veroordeelt de mensen naar hun daden. En omdat er rotte vruchten zijn, zonde zijn, zal God elk mens daarom moeten veroordelen. En daarom heeft ook elke generatie mensen gekenmerkt door de dood. Door ja, de gevolgen van de zonde in je leven die de dood voortbrengt. De relatie met God die je hebt, maar ook het bestuur van God van deze wereld. Als God in het bestuur van de wereld, dan houdt hij je wel verantwoordelijk voor de gevolgen van bepaalde zonden, ook al vergeeft hij de zonde zelf wel. U vindt bijvoorbeeld als er een voorbeeld, als de Israëlieten in de woestijn op een gegeven moment twee van die 12 spieders niet geloven, die zeggen van God zal ons in het land brengen, dan zegt God van kijk, oké, nou zullen jullie 40 jaar in de woestijn rondzwerven. Deze generatie die zal daar vergaan. Dan zullen mensen ook gebeden hebben, gezegd Mozes, van wij beleiden dat en herstel ons met God. Wat gebeurt dan? Dan kan God dat vergeven. Maar dat wil niet zeggen dat hij vervolgens die keuze die hij gemaakt heeft om aan deze daad een consequentie te verbinden, dat die daarmee is opgeheven. Dus het bestuur van God gaat de ene kant op, en tegelijkertijd de relatie met God kan heel wat anders zijn. Ezechiël zegt heel duidelijk van, als het gaat om de relatie met God, dan houdt God elk mens verantwoordelijk. Je wordt niet verantwoordelijk gesteld voor de zonde van de ander. Maar het kan wel zo zijn, als je bijvoorbeeld als je overspel pleegt, dan kan je natuurlijk ook blijven, heer, van spijt me dat ik overspel gepleegd heb, maar stel dat daar een kind uit voortkomt, ja, dan is dat gewoon een consequentie van die daad. Dus in feite de orde van de wereld, van dingen die daar voortkomen. En die blijven. En dat zijn ook straffen en consequenties die voortkomen. Zelf denk ik dat je die tekst van Exodus, Exodus 20, dat je die op die manier moet lezen. Maar inderdaad, het is altijd een spanningsveld tussen sommige teksten die zeggen van kijk, God houdt gedenkt wel de zonde aan de vaderen. En op andere plaatsen staat God gedenkt het niet. Dus dan moet je proberen om die in een kader te plaatsen van hoe verhouden die zich tot elkaar? En in het Oude Testament, dat is toch een, ja, ook meer gericht op het land, op het veel beloften gaan ook meer over het zijn van Israël in het land en de relatie met de medevolken. Ik denk dat je heel veel van die teksten ook op die manier het beste kunt duiden.
Ja. Niet van tekst.
Ja. Yep. Helder? Goed, verder terug naar Romeinen 5. De daad van Adam, één daad, had consequenties voor de hele mensheid. Met die stapjes door het de zonde naar alle kinderen doorging en alle gezondigd hebben of die dood geregeerd. Dus eigenlijk zegt Paulus daar, van doordat die eerste mens die foute keus gemaakt heeft, is de hele mensheid als het ware de kant van de negativiteit ingetrokken. Maar, zegt Paulus, er is een tweede mens geweest, de laatste Adam, die heeft een daad van gerechtigheid verricht. En die daad, die heeft ook consequenties voor een hele keten van mensen. Dat staat in vers 18, wat we net gelezen hebben. Die ene overtreding, die heeft voor alle mensen tot veroordeling gestrekt. Maar die andere daad van rechtvaardigheid, een gerechtigheid, die leidt tot alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Met andere woorden, het kruis van de Heer Jezus Christus kun je zien als de antipool van de daad van Adam in de Hof van Eden. Zoals Adam de mensen in het ongeluk heeft gestort en een grote kentering in het leven van mensen teweeggebracht heeft, zo stort de daad van Christus ons in het geluk en kan die ons leven van het negatieve weer terugbrengen naar het positieve. Dat is eigenlijk waar Romeinen 5 over gaat. Nou, dat wordt op allerlei manieren wordt dat verhaald en toegelicht. In vers 19 nog een keer. De ongehoorzaamheid van de ene heeft velen tot zondaars gemaakt. Een zondaar, iemand die zonde doet, die de mogelijkheid in zich heeft om zondige daden te doen. Maar ze zullen ook door de gehoorzaamheid. gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Rechtvaardigen zijn mensen die rechtvaardige daden kunnen voortbrengen. Dus tegenover die rotte boom die rotte vruchten voortbrengt, staan er nu gezonde bomen die goede vruchten kunnen voortbrengen, die rechtvaardige daden kunnen voortbrengen. De zonde, vers 21, de zonde heeft geregeerd door de dood, maar nu gaat de genade regeren door de gerechtigheid. Dus die twee staan weer tegenover elkaar, de dood en de zonde, de genade, de gerechtigheid, die leidt tot het eeuwige leven. Dus de twee beginselen, de basisuitgangspunten in het leven van mensen. En eigenlijk zegt Paulus, als je christen bent, ben je niet alleen maar een zondaar die heel veel verkeerde dingen gedaan heeft, waarvan God zegt, ik vergeef je jouw zondige daden, maar God heeft jou deel gemaakt van een nieuwe mensenfamilie. De familie van Adam heb je ingeruild voor de familie van de laatste Adam. Dat staat in het stuk wat we overgeslagen hebben. Mag u thuis nog maar eens lezen, van vers 13 tot 17. Dat die twee mensengeslachten er zijn. Het geslacht wordt in 1 Korinther 15 wordt ook benoemd. De eerste mens en de tweede mens. De eerste Adam en de laatste Adam. Als God naar de wereld kijkt, ziet hij maar twee mensen. Hij ziet kopieën van de eerste Adam. Of hij ziet kopieën van de tweede Adam. Meer is er niet. Dus je wordt of bij de een, of bij de ander. En heel zwart werd gezegd, de ene mens, dat zijn alleen maar zondaars, brengen alleen maar zondige daden voort. En de andere mens, dat is een goede mens, een rechtvaardige mens, en doet alleen maar rechtvaardige dingen. Nou, zo simpel is het. Heel zwart werd. Ja, maar het is wel een God van de menselijkheid. Nou goed, hoofdstuk 6. Dan, dat is aardig van de Romeinenbrief. Paulus reageert kennelijk op vragen die uit Rome gesteld zijn. En af en toe pakt hij zo'n vraag erbij. En die heeft hij als het ware een plek gegeven in zijn verhaal. En dan gaat hij daarop terugkomen. En die vraag die hij hier zegt is in vers 1. Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Blijkt dat iemand die vraag stelt vanuit Rome van kijk, als God, dat betekent zoveel van als God ons zonde vergeeft. Zou je dan niet misschien wat extra kunnen zondigen? Want Gods genade wordt alleen maar groter door. Want als je een klein beetje gezondigd hebt, dan kan God maar een klein beetje vergeven. Maar als je dan heel veel gezondigd hebt, dan gaat God heel veel vergeven. Dus wordt de genade van God ook heel groot. Nou, dat is op zich een interessante vraag. Ja, het antwoord van Paulus is vrij kort af, volstrekt niet. Dat wil zoveel zeggen van dwaas, hoe kom je op het idee? Goed, dat staat er nog niet. Vers 2. Uitleg. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En dan gaat hij dus eigenlijk het principe toepassen. Dan gaat hij zeggen, kijk, het feit dat wij bij een nieuwe mensenfamilie horen, dat wil dus eigenlijk zeggen dat dat hele beginsel van de zonde in ons leven geen rol meer speelt. Niet meer speelt. Maar dat wij in ons leven een ander levensbeginsel hebben dan de zonde. Die zonde is gestorven, die is dood. Die is passé, dat is een oud leven, daar hebben we niks meer mee van doen. Wij leven nu voor de gerechtigheid. Wij leven voor God, we hebben een leven waarin wij andere beginselen en andere leidraad hebben dan de zonde. En gaat hij dat toelichten met iets wat iedereen had moeten weten, of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn. En om even wakker te worden, wat zou dat nou in deze context kunnen betekenen? Dit vers kennen we allemaal natuurlijk, wordt regelmatig gelezen bij de doopdienst. Maar waarom gaat Paulus dit nou noemen in zo'n vraag, als antwoord op een vraag, van zouden we dan maar lekker los gaan zondigen, zodat Gods genade groter wordt?
Welke vers is dat?
Vers 3.
Ben je oude leven afgelegd, hè, daarin? Omdat je oude leven dan aflegt daar in de doop?
Ja?
Bedoel je dat niet?
Bedoel je dat niet?
Of zo, wat je is, als we ons laten dopen, dan leg je dat je oude leven af. Mm-hmm. En dan sta je een nieuw leven op. Mm-hmm. Wat dat er niet mee bedoelt?
Ja, dat is vers 4. Gaat er?
Ja, ja.
Wat gebeurt er bij de doop? in zijn dood. Je gaat begraven door de doop tot de dood.
Maar we zijn hier ook gedoopt tot zijn dood, hè?
Tot zijn dood gedoopt zijn, ja. Dat is vers 3.
Wat betekent dat? Tot zijn dood?
Ja, dat is een vraag. Dat is een vraag even. Wat gebeurt er bij je? Wat gebeurt er als je gedoopt? Het is allemaal gedoopt, neem ik aan. Maar wat is er toen gebeurd?
Nou ja, als je oude leven aflegt, dan blijft je nieuwe leven opstaan, toch? Je zult te dieper denken, maar volgens mij weten wij het niet verder. Dan gaan we het al lang beroepen. Dat je dus laat zien dat je dood bent voor de zonde en opstaat in een nieuw leven. Dus dat je zonden zijn natuurlijk vergeten als je tot geloof komt. En dan begint ook je nieuwe leven, omdat je met de dood laat zien van kijk, ik ga nu in het graf met de Heer Jezus. En dat oude is dus dood.
Ja.
Dat bedoel ik.
Nou, net zei je van dat je gestorven bent met Christus. Wij sterven met Christus op het kruis van Golgotha. Toen de Heer Jezus voor ons gestorven is, of als wij onze zonden bij het kruis neerleggen, dan worden je zonden weggedaan en dan sterf je als het ware met hem. Die oude mens, die wordt daar geoordeeld, bij het kruis van Golgotha. Maar wat doe je met een overleden persoon? Die begraaf je. Iets wat dood is, heb je niks meer aan. Gaan begraven. Nou, die symboliek die wordt als het ware op de doop toegepast. Als je tot geloof komt, dan sterf je als oude mens. Dan reken je af met die macht van de zonde in je leven, die oude zondaar. Wat doe je met dat oude leven? Dan zeg je, ja, het is nutteloos. Dus wat volgt er op de bekering? Daar volgt de doop. Dat je je oude leven zegt, dat ga ik begraven, die hoort thuis in het graf. En het mooie van de doop is dat je niet zomaar een graf uitzoekt, maar het graf van de Heer Jezus Christus. Dat je je oude leven als het ware begraaft tot de dood van de Heer Jezus. Dus dat je op de plek legt waar ook de Heer Jezus als het ware in de dood geweest is. Want dat is een heel bijzondere plek. Wat is zo bijzonder aan het graf van de Heer Jezus? Om je te begraven. Wat is er zo bijzonder aan het graf van de Heer Jezus als plek om je oude mens te begraven?
Kan je eruit opstaan?
Juist. Het is het enige graf waar nieuw leven uit voortgekomen is. Dus wat gebeurt er als je je oude leven als het ware daar begraaft? Dan komt dat terug als een nieuw leven. Als een ander leven. Omdat het graf van de Heer Jezus als het ware bekrachtigd is met de zegen van God. God heeft gezegd tegen de Heer Jezus, toen mijn zoon in het graf was, daar 3 dagen, het is genoeg. Hij mag uit de dood tevoorschijn komen, hij mag terugkomen, door de heerlijkheid van de Vader is hij opgewekt uit de dood. En is er een nieuw leven als het ware begonnen. Voor hem, maar ook voor ons. En dat is wat Romeinen 6 zegt over de doop. En wat nou het verband is met die ene vraag, zouden wij er in de zonde blijven op de genade toenemen? Zegt Paulus eigenlijk, van jongens, jullie begrijpen dan niet wat het betekent dat je christen geworden bent. Als je christen bent geworden, dan heb je eigenlijk het hele leven wat rondom die zonde centraal stond, rondom die zonde draaide, heb je weggelegd en je bent een nieuw leven begonnen. Je bent een leven begonnen als het ware als een volgeling van die andere Adam. En bij dat leven van die andere Adam hoort niet de zonde, maar er hoort het woord gerechtigheid. Er hoort het woord wandelen in de voetstappen van nieuwheid van leven. Als nieuwe mensen, op een nieuwe manier, waarin genade van God centraal staat, het eeuwige leven zich als het ware kan ontplooien en waarin je tot eer van God kunt leven en wandelen. Dus zegt Paulus, je begrijpt je dood niet als je zo'n vraag stelt. Terug naar de doop, wat gebeurt er? Je bent met Christus gestorven. Dat wil zeggen, je zondige daden zijn weggedaan, had het over gehad, maar ook je zondige natuur als mens is daar, als het ware, geoordeeld. God heeft over die oude mens gezegd, daar kan ik niks mee. Het enige wat ik met die oude mens kan, is het graf. En vervolgens heeft God gezegd, en als je dan die oude mens begraaft in de doop, als een soort symbolische daad, dan geeft dat aan, je komt uit dat water weer tevoorschijn, je bent ook een nieuwe mens geworden. Zoals het graf van de Heer Jezus open ging en hij er opnieuw uit tevoorschijn kwam, zo Zo worden wij als nieuwe mensen, komen we na onze doop, na onze bekering, eigenlijk te staan in het leven. En dat zijn mensen die een heel ander levensbeginsel hebben dan die mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dat is Romeinen 6. Is het helder? Ja? Vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Dus het wegdoen van die oude mens. Zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. En dan staat er in vers 5, want als we één zijn geworden in de gelijkheid van zijn dood, dus als we op Golgotha onze oude mens als het ware daar in hem aan het kruis hebben laten spijkeren, dan zullen we het ook zijn in de eenheid van zijn opstanding. Dan zal het gezegd hij, van dan geef ik jullie ook mijn nieuwe leven daarvoor in de plaats, als jullie het kruis vandaan lopen, uit het watergraf tevoorschijn komen. Christenen zijn mensen die niet langer gekenmerkt worden door die macht van die zonde, die erfzonde, die hoort bij de oude Adam. Christenen zijn mensen die gekenmerkt worden door het leven van Christus. Door een nieuwe natuur, een nieuwe mens, naar het beeld, naar de kopie van de Heer Jezus Christus. En daar hoort geen zonde bij. Heel simpel, hoort er niet bij. Zonde hoort bij die oude mens, hoort niet bij de nieuwe mens. Dat is wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Als jullie het er niet mee eens zijn, hoor ik het wel. Hè?
Nou, ik
kijk uit
naar de
rest.
Ja,
dat
is
wel leuk. Ja, ik wou zeggen, ja.
Heel erg wel leuk.
Zal ik ook toepassen?
Ja. Nou ja, maar er zijn ook mensen die zijn wel christen, maar die toch niet geloven. Bijvoorbeeld die kerken waar je het over had.
Ja, sorry, die niet geloven. Die.
Dat die erfzonde daarmee ook weggedaan is.
Ja, maar ook daar geldt weer voor van, er zijn heel veel begrippen als je gaat over tot geloof komen, die als het ware met elkaar in verband staan en die eigenlijk kunnen onderscheiden de wedergeboorte. Maar je hebt ook het geloven. De wedergeboorte is het moment dat je een nieuw hart krijgt. Dat je een nieuw levensbeginsel krijgt. Op dat moment word je eigenlijk kind van God. Je wordt kind van God door geboorte. Maar het kan best zijn dat je in een fase zit in je geloofsontwikkeling, dat je wel opnieuw geboren bent, dat God dat werk in je hart gedaan heeft, zonder dat je eigenlijk het geloof, als het ware, al hebt wat de Heer Jezus allemaal nog meer voor je gedaan heeft. En dat je die geloofzekerheid hebt die erbij hoort. Ik vind het heel mooi in het verhaal van de verloren zoon. Wanneer die verloren zoon zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, maak me maar tot een van uw dagloon, dus ik heb gezondigd. Dat is eigenlijk het moment dat hij zich bekeert. En dan gaat hij niet van zijn vader af, maar hij gaat naar zijn vader terug. Maar pas op het moment dat hij de armen van zijn vader om zich heen voelt, dan raakt hij pas zich bewust van de liefde van de vader voor hem. En realiseert hij zich van, ik kom niet bij die varkens terecht, of bij die schapen, of waar dan ook. Maar ik kom weer terug aan het vaderhart. En al die tijd dat hij terugliep, had hij zich eigenlijk al bekeerd. Hij ging op weg naar de vader. Maar het was een fase dat hij al bevend en tobbend en schoorvoetend op weg naar de vader was. In feite zou je kunnen zeggen van ja, hij had die keuze al gemaakt, ik ga terug naar God. Maar die geloofzekerheid van de liefde van de vader had hij nog niet. Dus dat kan.
Ik ga terug als slaaf.
Ik ga terug als slaaf. En dat heb je ook met heel veel christenen. Die hebben zich wel bekeerd, denk ik. Die hebben wel gezegd van ik wil niet bij die varkens horen, ik ga terug naar God. Maar die komen niet of pas heel laat op het moment dat ze de arm van de vader om zich heen voelen. En zich realiseren van ja, maar ik kan wel duizend dingen over mezelf denken. Maar ik moet kijken naar hoe God over mij, naar mij kijkt. En wat God tegen mij zegt. En wat God voor mij gedaan heeft. En dat moet ik geloven. Daar mag ik mijn hand op leggen. En sommigen komen er nooit aan toe. Die blijven heel hun leven als het ware wankelende, toppelende christenen. En die komen nooit in die fase dat ze zich als het ware laten overspoelen met de grootheid van de genade van God. En als het ware al hun eigen twijfel en vragen wegvloeien als ze ondergedompeld worden in de liefde van de Vader. Dus inderdaad, er zijn christenen die leven in Romeinen 7, zien we dat maar wel. En die leven als het ware het overwinningsleven niet. Maar je moet denk ik wel van hen constateren dat ze een kind van God zijn. Alleen een heel arme dierenkind van God, want check aan de muur hangen, maar ze hebben nooit goed bekeken wat die check betekent. Wat God gedaan heeft en wat God doen wil in hun leven.
En dit ja. gaat eigenlijk ook over identiteit, hè?
In feite wel. Wat God heel principieel in je leven gedaan heeft. En hier geldt weer van, hoe meer we ons bewust zijn van het werk van Christus, heel diep in ons hart, in ons leven, hoe meer je ook, hoe makkelijker het ook wordt om te leven in die nieuwheid van leven. Om ook dat leven wat Christus voor je bedoeld heeft, om dat in de praktijk te brengen. Of in Romeinen 8, wat we zometeen zullen zien, om de Heilige Geest door je heen te laten leven. En als het ware zo vanzelf aan al die eisen en voorwaarden van God te voldoen. Door je alleen maar open te stellen voor de Heilige Geest en hem door je heen te laten werken. Zullen we doen. Nog een klein stukje doen tot vers 14 en dan de rest de volgende keer.
Ja.
Ja. Goed. Vers 6. Er staat dat onze oude mens is met hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat we niet in de zonde dienen. Het lichaam, die oude mens, die is niet dood gegaan toen we hem begroeven. Die dood is symbolische daad. Die is gestorven toen die met Christus aan het kruis genageld is. Als mens moet je oppassen dat je niet het idee hebt van nou gelukkig God heeft mij uitgekozen. En ik ben nog de kwaadste niet. En met een beetje bijslijpen wordt nog wat met mijn leven. Als God naar jou en naar mij kijkt. Dan zegt hij niet alleen van er zijn een paar foute vruchtjes. Nee, maar tot in de wortel was ons leven ongeschikt voor zijn koninkrijk. En God heeft als het ware heel rigoureus het mes erin moeten zetten en moeten zeggen van die oude mens, daar kan ik niks mee. Ik begin helemaal opnieuw. Ik moet met een nieuwe mens beginnen om iets van dit leven te maken. En dat heeft God gedaan door die oude mens als het ware, toen wij tot geloof kwamen, toen wij ons bekeerden, met Christus aan het kruis te spijken. Dus behalve onze zondige daden, die op het kruis gebracht zijn, heeft God ook eigenlijk onze hele oude mens aan het kruis gespijkerd. En gezegd van, daar kan ik niks mee. Die wordt geoordeeld in Christus. Zand erover. Ongeschikt. Vers 7. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Er staat dus, van als je die oude mens met Christus hebt gekruisigd, dan heb je eigenlijk daarna ook het hele beginsel van de zonde in je leven aan het kruis gespijkerd. Ook die zonde, die hoorde bij die oude mens. Die macht van de zonde, die kwam in die oude mens naar boven. Maar die hele oude mens hebben we daar opgehangen. Dus ook van die macht van de zonde zijn we toen ook afgekomen. Want dat is allemaal onder het oordeel van God op het kruis van Golgotha weggedaan. Als wij, vers 8, nu met Christus gestorven zijn, geloven we ook dat wij met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus, nu uit de doden opgewekt is, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Heb ik weer het principe. Die oude mens is met Christus op het kruis geoordeeld. Maar omdat Christus in een graf gelegd is, en uit het graf hij in nieuwheid van leven is opgestaan, zo is dat ook een schabloon geworden voor ons. Onze oude mens is met Christus gestorven, is gekruisigd. Maar uit het graf van Christus worden wij als het ware als nieuwe mensen komen weer tevoorschijn. En we hebben een nieuw leven ontvangen. Een leven wat niet gekenmerkt wordt door zonde, door die zondige natuur. Maar een leven wat gekenmerkt wordt door gerechtigheid. Door een relatie, een levensrelatie met die laatste Adam. Met de Zoon van God. Wat een leven mogelijk maakt waarin we als het ware tot eer van God mogen en kunnen leven. Nou, het staat eigenlijk nog een keer met andere woorden in vers 10. Als je gestorven bent, ben je het eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Dat wil dus zeggen, die hele zonde als macht heeft geen zeggenschap meer. Maar als je leeft, als hij leeft, leeft Christus voor God en wij leven voor God. Dat is elke consequentie. Wat betekent dat voor ons? Rekent u het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Dat is de consequentie voor het christelijke leven. We moeten onszelf rekenen dood te zijn voor de zonde, moment dat de zonde de kop opsteekt. Maar die zonde in ons leven is geoordeeld. Is geoordeeld op het kruis van Golgotha. Daar hebben we ook niks mee te maken, zegt Paulus. Die mogen we gewoon links laten liggen. Wij mogen onszelf voor God stellen. We zijn mensen die een nieuw leven hebben, een nieuwe natuur, een levensrelatie met God. En dat mag ons levensbeginsel zijn. Dat leidt ons in ons leven. Dus de vraag, zullen we nog meer zondig, zodat Gods genade toe zal nemen? Zegt Paulus van nee, die hele zonde hoort niet meer bij ons leven. Zonde hoort niet bij het leven van een christen. Dat is allemaal bij die oude mens. Hebben weggedaan. Wij zijn nieuwe mensen die een nieuw levensbeginsel hebben. Die uit een nieuwe kracht leven. Die een nieuw doel hebben in het leven. Die op een nieuwe manier, als het ware, keuzes maken in het leven. En wat betekent dat dan? Vers 12 tot 14. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichaam om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Dus die zonde, die hoeft niet meer in ons leven te regeren. Er staat niet zozeer dat de zonde nooit meer voorkomt. Helaas, ook christenen kunnen in zonde vallen. Maar we hebben de kracht ontvangen om de zonde niet meer te laten regeren. Niet meer ons leven te laten domineren. Niet meer centraal te staan in ons leven. Laat die zonde niet regeren. Stel je leden, vers 13, niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid. Maar stel uzelf voor God als uit de doden levend geworden. En uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. In feite zegt dat, als je leeft, richt je niet op de zonde. Richt je niet op geboden. Richt je niet op die dingen die je wel en niet zou mogen of moeten doen. Maar richt je op God. Stel je in je leven op van, Heer, hier ben ik. U hebt me een nieuwe mens gemaakt. Een kopie van uw zoon. Deze dag mag ik met u ingaan. Wilt u mijn leven vandaag in uw hand nemen en mij leiden op uw weg? En eigenlijk wat Paulus zegt, is als je dat doet, en je stelt jezelf ten dienste van God, dan kom je aan die hele zonde niet meer toe. Die heeft dan geen plaats in je leven. Vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat ons leven draait, is niet de zonde, is niet Adam, is niet de dood. Wat ons leven drijft is de genade van God. Is dat nieuwe leven en die nieuwe levenskracht die God aan ons gegeven heeft. Maar we zijn nog niet bij Romeinen 8. We zullen nog een aantal problemen moeten overwinnen. En niet in laatste plaats de strijd tegen de wet, Romeinen 7. Maar misschien een volgende keer dat we dan tot Romeinen 8 kunnen gaan. En zien hoe de Heilige Geest als het ware in ons leven komt. En als het ware dat gaat doen in ons leven wat wij uit onszelf niet kunnen. En als de Heilige Geest de ruimte krijgt, dan gaat hij in ons leven de vruchten voortbrengen die eeuwig zijn en waardevol voor God. En dan gaan we naar een nieuwe natuur leven. Dan gaat dat nieuwe leven tot ontplooiing komen. Dan wordt dat bewaterd door de Geest van God. Die komt tot vrucht, komt tot bloei. En dan zullen we zien dat we mensen worden die in de voetsporen van de Heer Jezus leven. En net als de Heer Jezus genade en leven voortgebracht heeft, dat ons leven als het ware ook door genade gekenmerkt wordt en een leven is in relatie met God. Een heel ander soort leven dan het leven van een zondaar, een kind van Adam. De erfzonde die is geoordeeld en wat overblijft, dat zijn mensen die als het ware in de voetsporen van de Heer Jezus uit het graf van hem tevoorschijn komen en vrucht voor God gaan voortbrengen. Rechtvaardige daden gaan voortbrengen. Rechtvaardigen. Mensen die dat andere mensengeslacht vormen. Waarvan God zegt, dit zijn geen kopieën meer van Adam. Dit zijn kopieën van mijn zoon. En in hen zie ik iets terug van wie hij is. Tot zover. Ja? Onthouden? Volgende keer de eerste vraag. Wie zal zijn? Waar ging het over? Volgende keer. Kom er vast aan. Ja. Moet ik ergens?